Hij stond op het punt om naar Suriname af te reizen om zijn nieuwe vriendin te halen.
Potcrime aan Zee is dé podcast die duikt in de waargebeurde misdaad van Zeeland. Omdat ook deze gebeurtenissen niet vergeten mogen worden. Potcrime aan Zee is gebaseerd op de beschikbare feiten in het publiekelijke domein. Warning, de verhalen kunnen als schokkend worden ervaren. Mijn naam is Jessica en iedere aflevering nodig ik een sidekick uit. Dit keer zit ik met inmiddels de bekende, beroemde, beruchte
Iedereen wilde Gina. Mij weer terug hebben.
Ja, ja.
Ik zag het al overal in de comments. Wanneer komt ze nou weer terug?
En daar is ze weer. Normaal zeg ik dan welke zaken we bespreken, maar ik wil hier eventjes een kleine intro geven.
Okay.
Want in de allereerste aflevering kwam naar voren dat jij zo'n fan bent van fotografen.
Ja. Ja.
Hè? Ruben Oreel.
Ja.
Vandaar dat we dit keer dus de moord op de fotograaf gaan bespreken.
Oké.
Okay. Wees niet bang, het was niet Oreel.
Oké. Okay.
Normaal gesproken kun je er een speld horen vallen, maar op 8 juni 2011 heerst er opwinding in Sint Maartensdijk. Het Zeeuwse dorp is opgeschrikt door een moord. Het lichaam werd in de ochtend aangetroffen onderaan de trap in een woning aan de Keethill. De politie wil de identiteit van het slachtoffer niet bevestigen, maar meerdere omwonenden melden dat het om een 55-jarige fotograaf gaat. Sint Maartensdijk, even voor de beeldvorming,
ja.
Ligt op Tholen.
Oh, oké. Okay.
Dus een beetje meer naar de Berg op Zoom, die kant.
Ja, oké. Okay.
De politie kreeg om 1:15 die nacht de melding binnen dat de gewonde onderaan de trap was aangetroffen door een kennis. Het gaat om een man. Korte tijd later is de man overleden. Volgens omwonenden is er geschoten in de woning, maar de politie bevestigt dit niet. Aan het eind van de middag was de technische recherche volop bezig met forensisch onderzoek in en rond de woning van het slachtoffer. Ook worden buurtbewoners als getuigen verhoord. 4 dagen later komt naar buiten dat het om de 55-jarige fotograaf Henry Meijer uit Sint Maartensdijk blijkt te gaan. En dat hij is doodgeschoten. Dus
toch eigenlijk alles wat ze dachten,
ja,
wat vertelde.
De roddels, ja.
Ja, maar ik denk bijvoorbeeld dat je een schot ook wel hoort.
Ja, en het is natuurlijk een klein dorpje, daar gaat dat al heel snel de ronde.
Ja.
De buurvrouw heeft de schot gehoord en bij de slager weet tegelijk 10 andere mensen.
Ja, precies.
Een team van 23 rechercheurs onderzoeken de moord op Meijer. Henry Meijer is van Surinaamse afkomst en woont al jaren in Sint Maartensdijk. Een buurtbewoonster omschrijft hem als hartelijk en voorkomend. Tot het overlijden van zijn echtgenote, nu enkele jaren geleden, was Henry werkzaam als fotograaf. Hij had zijn studio thuis en toonde daar onder meer bruiloftsfoto's. Na de dood van zijn vrouw zou Henry zijn werk als fotograaf op een laag pitje hebben gezet.
Oké, ja.
Dus dat is even een korte omschrijving van Henry.
Oké.
Hij stond op het punt om naar Suriname af te reizen om zijn nieuwe vriendin te halen. Berichten dat in een garage naast de woning enige tijd geleden een hennepkwekerij werd aangetroffen, wordt door de politie bevestigd, nog ontkend. Een omwonende zegt zich niet te kunnen voorstellen dat Henry ook maar iets met de handel in drugs te maken had. Nog even een opmerkelijk detail over dat huis waar Henry woont. Want in precies dezelfde woning werd al eens eerder een moord gepleegd.
Oké.
Okay. Ja. Dus dat ik zou daar niet gaan wonen.
Nee, bij geloof. Dat is al heel toevallig.
Ja, dat is heel toevallig. Want in 1983 vermoordde een toenmalige bewoner zijn echtgenote.
Oké. Okay. Maar dat is ook toevallig. Waarschijnlijk ook zo'n dorpje waar eigenlijk niet heel veel
gebeurt. En dan precies in datzelfde huis.
Ja.
Ondanks dat omwonenden niet kunnen voorstellen dat Henry iets met de hennepkwekerij te maken heeft of met de drugshandel, bleek hij toch wel een hennepkwekerij te hebben. Ruim 2 jaar geleden werd in zijn woning ook al eens een hennepkwekerij aangetroffen. Een betrouwbare bron zegt dat Henry al zeker een paar jaar op kleine schaal handelde in hennep. De bron denkt dat Henry mogelijk het slachtoffer is geworden van een ripdeal. Raar is dat wel, want ik weet zeker dat er niet veel te halen viel bij Meijer, zegt deze bron. In Sint Maartensdijk ging het gerucht dat de man, een fotograaf, schulden had en in de drugshandel zat. Ja, Zou het drugsgerelateerd zijn? Zou het criminele afrekening zijn geweest, de ripdeal?
Ja, dat denk ik haast wel eigenlijk, als je dan gewoon...
Ja, ze gaan niet zijn bruiloftfoto's...
Nee, ik sta dan zou er nog iets moeten zijn geweest waarom iemand... Ja.
Maar goed, zijn nieuwe vriendin woont dus in Suriname. Dus het zou... Ja, het kan. Alles kan.
Ja.
Maar dan een moord in de relationele sfeer, dat lijkt me dan ook sterk.
Nee.
In dezelfde week als de moord werd de auto van het slachtoffer brandend teruggevonden in het Troelstrapark in Baalwijk in Noord-Brabant. Okay. Nou, ik hoor je denken, hoe komt die daar nou terecht?
Ja, want hoe ver is dat van elkaar vandaan? Best een eindje, denk ik.
Dat is zo'n 1 uur en 13 minuten rijden. Okay. Dus 122 kilometer ligt dat van elkaar vandaan. Maar daar komen we straks op terug. Op 3 augustus is een 22-jarige verdachte uit de omgeving van Berg op Zoom aangehouden. Yuri G. Onthoud die naam.
Okay.
In verband met een gewapende overval op fotograaf Henry Meijer. Maar die overval vond plaats in de nacht van 4 op 5 juni, terwijl Meijer op 8 juni dood werd geschoten. De verdachte is donderdagavond 4 augustus weer in vrijheid gesteld. Wel blijft de man volgens de politie verdachte. Dus... Een paar dagen eerder is er bij Henry ook al een overval gepleegd.
Ja.
En een paar dagen later werd hij dus vermoord. Op vrijdag 20 januari 2012 zijn 2 verdachten opgepakt van de moord op de fotograaf Henry Meijer. De verdachten zitten in alle beperkingen. Ze zijn afkomstig uit Zeeland en Noord-Brabant. De 2 mannen, de 37-jarige Geime G. en toch weer Yuri G., werden verdacht van poging tot diefstal met geweld. Met de dood tot gevolg. Datzelfde jaar werden ze vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.
Oh.
Ja, dus Yuri is al 2 keer aangehouden en ook alweer 2 keer vrijgelaten.
Ja.
Maar zou hij er dan toch niet iets mee te maken hebben?
Ja, wel bijzonder dat je 2 keer wordt aangehouden voor dezelfde zaak en dan weer vrijkomt. Ja, dan is het gewoon puur omdat er te weinig bewijs is eigenlijk.
Ja. Ja, dezelfde zaak. Het waren 2 verschillende zaken, maar elke keer dezelfde persoon. Ja. Ja. Een paar maanden later, op 31 maart 2014, heeft de politie toch weer de 2 mannen aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij de dood van Henry Meijer. Dat was op basis van verklaringen van een ex-vriendin. De vrouw heeft de politie verteld dat haar toenmalige vriend, en daar is hij weer, Yuri G., heeft gezegd dat hij bij het misdrijf betrokken was. Nou, dit keer werden ze dus niet aangehouden voor de overval op 4 op 5 juni, maar op de moord.
Okay.
Maar wie zou dan die overval hebben gepleegd? Zou er een link zijn met de overval en de moord?
Ja, dat zou kunnen. Of misschien denken de mensen van de moord. Misschien dat ze denken, dan lijkt het alsof het misschien degene van de overval is geweest.
Ah, ja, dat het er iets mee te maken zou hebben.
Ja.
Ja, dat zou kunnen. Maar... Op die overval werd Murat L.A. samen met 4 andere Bossenaren verdacht.
Okay.
Het was hoe dan ook een bewogen week voor Murat L.A. In de nacht van 28 op 29 mei, een week eerder, werd zijn huis in de Johan van de Veldestraat in Den Bosch beschoten. Er gingen meerdere kogels door het woonkamerraam, terwijl zich op dat moment mensen in dat vertrek bevonden. Niemand raakte gewond. Wel besloot de burgemeester donderdag 31 mei zijn huis te sluiten voor de veiligheid van de bewoners zelf en de buurt. Nou ja, en een week later is dus Henry geript.
Ja.
Volgens het Openbaar Ministerie door een deel van de befaamde Bossen Scarface-bende onder leiding van Murat L.A. Dat was een bende die zich bezighield met gewelddadige overvallen op marktkooplieden die na het werk huiswaarts gingen of met overvallen op woningen waarvan ze wisten dat er een kluis aanwezig was.
Okay.
De politie was de bende al op het spoor toen ze de ripdeal pleegde op Henry. Daardoor zijn er heel veel opsporingsmiddelen gebruikt. De telefoons van de verdachte werden getapt en onder de auto van L.A. zat een pijlbaken, waardoor de politie feilloos wist waar de auto was. Ten tijde van de ripdeal waren in elk geval 5 Bossenaren op of in de buurt van de Kate Hill in Sint Maartensdijk. Op camerabeelden, die zijn veiliggesteld bij een tankstation, de Wouwse Tol, langs de A58, worden Murat L.A., Marwan K., Otman D., Sunner P. en boekjaar A herkent.
Oké. Okay.
Tja, ze zijn daar dus duidelijk in de buurt geweest. En hoe gaan ze dat dan ontkennen?
Ja, want het is ook wel eventjes rijden.
Ja, ook dat. Dus
dan is het, zou het wel heel bijzonder zijn.
Ja, wat doe je daar dan zomaar?
Ja.
In Sint Maartensdijk.
Ja.
Of all places. Ja. Nou, ze zijn dus 1,5 uur bij Meijer binnen geweest. Henry werd bij de overval aan zijn voeten vastgebonden en in zijn gezicht geslagen, zo zegt justitie. Daarna namen de mannen een flinke hoeveelheid hennep mee, plus de auto van het slachtoffer. Met wiet, geld en de Renault Escape van Meijer vertrokken de overvallers om 4:08 s'nachts weer naar Den Bosch. Daar registreerden politiecamera's de aankomst bij hun wietknipperij aan de Boksheuvelstraat. Nou, dus zo is die auto van Henry daar dus terechtgekomen. Ja. Op het tijdstip waarop Meijer om het leven kwam, dat was dus de melding om 1:14 in de nacht, voerde Murat om 1:04 een telefoongesprek met zijn vriendin Wendy over het wassen van zijn auto. Het staat vast dat hij op dat moment in Den Bosch verbleef. Dus deze informatie was op het moment al bekend bij het onderzoeksteam. Maar hij werd wel als eerste aangehouden voor de zaak en heeft bijna een jaar dus in voorlopige hechtenis gezeten. Even over Wendy. Dat was niet de ex-vriendin die naar de politie stapte, want het was de ex van Yuri.
Ja, ja.
Maar goed, lekker is dat.
Ja.
Dan is er heel veel bewijs dat je het niet hebt gedaan en dan moet je toch een jaar vastzitten.
Ja, inderdaad.
Ja, kijk, het was geen lievertje, maar als je iets niet hebt gedaan, dan heb je het gewoon niet gedaan. Dus dat is wel echt raar.
Ja.
De Bosschenaren hadden dus niets te maken met de schietpartij. De mannen kregen van het gerechtshof in Den Bosch 3 jaar cel. Ook 1/2 jaar extra voor de overval. Tegen de mannen was 4 en 3 jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie verdenkt alleen nog Geime G. uit Sint-Philipsland nog van het doodschieten van Henry. Tegen de man eiste de aanklager 21 september 2016 bij het gerechtshof in Den Bosch, net als eerder bij de rechtbank, 10 jaar cel. De andere verdachte, Yuri G. uit Heiningen, wordt er alleen nog van verdacht dat hij met geweld de wietkwekerij van Meijer wilde stelen. Tegen hem werd diezelfde 21 september 2 jaar cel geëist. Maar hoe zit dat nou? Want die kwekerij was al een paar dagen eerder leeggeroofd door de leden van de Scarface-bende.
Ja. Ja. Ja, het was ook wel een bekende plek hoor. Iedereen die wilde naar...
Naar Meijer.
Ja.
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 Meijer die had 460 planten in zijn woning aan de Kate Hill staan. Maar het lijkt erop dat hij dubbelspel had gespeeld. Dat hij zowel aan een groepje Marokkanen uit Den Bosch had beloofd als aan een groep kampers. Wat de advocaten duidelijk probeerden te maken is dat de overval 3 dagen eerder in scène was gezet. Een nepoverval om de kampers om de tuin te leiden. En toen de kampers zich bij Meijer vervoegden voor de wiet, had hij niks meer.
Nee.
Nou, dan ben je ook wel lekker bezig hoor.
Ja. Dat is ook niet het beste plan.
Nee. Maar... Nou, ze hebben de voordeur opengebroken en zijn woning ingegaan. Hij zou hebben gezegd dat hij was geript en toen schoten ze hem dood. Daarvoor zijn Geime G. en Yuri de G. veroordeeld. Ze kregen 4,5 jaar cel vanwege een diefstal met geweld. Met de dood tot gevolg. Nou, weer zo'n flinke straf.
Ja, wat een bijzonder verhaal. Nou, maar nu snap je wel waarom het allemaal zo dicht op elkaar zat. Dat dood had ook niet gehoeven.
Nee.
Nee, dat is echt wel vreselijk. Ja, ik weet ook niet hoe het precies allemaal in zulke werelden gaat. Maar ja, je hoort wel vaak dat er snel mensen dood worden geschoten.
Ja, oké. Okay, maar dat is dan toch meestal met harddrugs, cocaïne en zo.
Ja,
en
dat denk ik dus ook.
Maar dan nog, stel dat dat plannetje was gelukt. Dat ze erin... Ze erin waren getrapt dat hij was geript.
Mm-hmm.
Waarom moet hij dan doodgeschoten worden?
Ja, dat snap
daar kan hij dan toch ook zelf niks aan doen?
Nee, inderdaad.
En misschien was hij ook wel echt geript.
Ja, dat kan ook nog.
Ja, want het wordt nu zo alsof het in scène is gezet, wordt het weergegeven. Maar misschien was het wel echt.
Ja.
Nou ja. We zullen het niet weten.
Nee, maar wel een vreselijk einde voor die man.
Ja. En dan wilde je net... Een beetje opnieuw beginnen na de dood van je vrouw. Je nieuwe vriendin ophalen.
Ja.
Maar ja.
Maar was zij nou dan... Hij ging haar ophalen?
Ja, hij wilde haar gaan ophalen.
Oké. Nou, dat is ook vreselijk voor haar. Dan, ja.
Zal ze hem nooit meer zien.
Nee.
Ah ja, dit was het tragische verhaal.
Van Henry.
Van Henry.
Maar nu we dat verhaal hebben gehoord, ben ik toch eigenlijk wel benieuwd naar wat er allemaal in dat huis eerder allemaal is gebeurd.
In 1983?
Ja.
Ja, laten we dat gewoon even erachter plakken.
Ja, inderdaad.
Het is een... het enige wat ik daarover kon vinden was een krantenknipsel.
Ja.
En ja, het was natuurlijk uit 1983, dit drama. Dus daar is gewoon weinig over te vinden.
Ja.
Dus ik lees gewoon even een stukje van het krantenknipsel voor.
Oké.
Sint Maartensdijk, ook wel Smirdiek genoemd. Smirdiekse vrouw in slaapkamer verbrand. De 53-jarige Helena Bartelina Isabella Heiboer Steketee uit Sint Maartensdijk is gisterochtend bij een brand in haar woning aan het Keethill te Sint Maartensdijk om het leven gekomen. Haar echtgenoot, de 61-jarige AHH, dat zal Heiboer zijn,
ja,
is in overspannen toestand opgenomen in het ziekenhuis Lievensberg te Bergen-op-Zoom. Hij werd aan de rand van het dorp op de fiets aangetroffen. H was al een aantal maanden onder doktersbehandeling. Tegen 5 uur woensdagochtend werd de brand ontdekt door de 14-jarige Rien de Bruin, die bij zijn oma had geslapen en naar huis ging, aan de Westpoort, om zijn proefwerk te leren. Toen hij over de haven liep, barstte een raam van de woning aan de Keethill uit elkaar en de vonken vlogen overal. Buurvrouw Polderman was ook door de klap wakker geworden en hing uit het raam. Rien de Bruin reageerde kordaat door direct 0011 te bellen, zijn ouders te waarschuwen en ook de buren te alarmeren. Het brandweerkorps Sint Maartensdijk was zo ter plaatse. Even later gevolgd door de brandweer van Stavenisse. De brandweer verkeerde in grote onzekerheid of er nog mensen in het huis waren. De woning stond van onder tot boven in lichte laaien, vertelt commandant A.J. de Graaf. We verkeerden in een grote onzekerheid of het echtpaar nog in de woning was. Enige tijd later was er nog niemand, zodat de twijfels toenamen. Ook de inmiddels gearriveerde zoon wist niet waar zijn ouders waren.
Jeetje.
Ja.
Het is ook een vreselijk verhaal.
Dan kom je daar aan en dan, ja, zouden ze er zijn of zouden ze er niet zijn? Er kwam een eind aan de onzekerheid toen in de buurt van de Woudhoekweg de heer H. in overspannen toestand op de fiets werd aangetroffen. Hij was geheel gekleed en niets wees erop dat hij overhaast het brandend huis had verlaten. H. was zeer agressief en kon slechts met grote moeite door 4 mensen in bedwang worden gehouden om bij huisarts J.M. van de Bel een injectie te krijgen.
Oké, okay. Ja, dat moest wel heel heftig zijn geweest.
Nou, inderdaad. Per ambulance werd hij in aanwezigheid van een politieman naar Lievensberg gebracht. De brandweerlieden kregen toen steeds meer het bange vermoeden dat mevrouw H. nog in het huis was. De hond in het schuurtje bracht het er levend van af. De 2 brandweerkorpsen bestreden het vuur aan de voor- en achterkant met hoge en lage drukspuiten. Er was weinig wind, waardoor de 2 naastgelegen huizen en de kerk van de oud-gereformeerde gemeente aan de achterkant, voorzien van een mastiek dak, onbeschadigd bleven. De rookontwikkeling was echter groot, zodat de brandweer heel wat flessen perslucht moest gebruiken. Hoewel na 20 minuten het sein brandmeester werd gegeven, bleek het een hardnekkige haard te zijn. Alleen in de voorkamer bleef het meubilair nog tamelijk intact, maar in alle andere ruimte woedde het vuur. De brandweer maakte een gat in het dak op de vliering, waarop veel brandbare materialen lagen beter te kunnen blussen. Vraag maar, hoe weten ze dat dan?
Ja, dat zal nou ja, die man die lijkt nou ook niet echt of die...
Nee, dat hij nog kon zeggen van, je moet wel eerst mijn...
En misschien die zoon.
Oh ja.
Dat
oh ja. Ja. Gemeentelijk brandweercommandant PAC Lindhout sprak van een trieste brand, waarvan ook burgemeester E. Barens zich in alle vroegte kwam overtuigen. De Tolse politie waarschuwde district en technisch recherche. Tegen 8 uur bracht de familie Polderman de kleding en waardevolle bezittingen, die tijdelijk bij de buren in veiligheid waren gebracht, weer terug. Het gevaar was geweken en die buren hadden maar enkele druppels water binnengekregen. Ook bij de buurman aan de andere kant, de familie Jeroense, was de schade gering. Een ruit van het dakraam was stuk gegaan, waardoor er water was binnengekomen. Slechts een aantal inwoners van Sint Maartensdijk was bij het ontwaken op de hoogte van het drama dat zich deze vroege woensdagmorgen had afgespeeld. Door het stil alarm van de brandweer waren maar enkele omwonenden directe getuigen. De plaatsvervangend regionale brandweercommandant en een kapitein van de Rijkspolitie uit Middelburg bekeken de droevige situatie eveneens. Dokter J.M. van de Bel constateerde de dood bij het slachtoffer, waarna dokter A.W.A. de Loze uit Oud-Vossemeer de lijkschouwing verrichtte. Gemeentewerken had voor dranghekken gezorgd en planken om het stoffelijk overschot vanuit de slaapkamer te kunnen brengen. Rouwonderneming Schot vervoerde de overledene, die door de brandweer in een speciale kist werd gelegd, naar het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk. De recherche had toen de slaapkamer al gefotografeerd. De ontzetting in deze gemeenschap was door dit gebeuren groot.
Ja, dit is ook een super heftig verhaal.
Ja.
Hoe is dat, dat huis is dus waarschijnlijk echt best wel opnieuw aan moeten worden gepakt.
Ja, daar zat ik ook aan, gelijk aan te denken. Ik denk ja, voordat de volgende bewoner er weer in ging. Het was dus helemaal afgebrand.
Ja.
Maar ja, goed, dat is natuurlijk 83, dus dat is ook alweer...
Ja, dat is al wel lang geleden. Maar ja, ik had niet zo'n moord verwacht eigenlijk toen je vertelde dat er nog eentje was.
Nee, dit is echt... Ja, een femicidemoord eigenlijk. Ja. Kijk, er staat nu wel niet in dat het een moord was, maar dat weten we natuurlijk nu uiteindelijk inderdaad. Wel. En nou ja, dat is dus door middel van brand.
Ja, maar dan ben ik ook benieuwd, ja, waarschijnlijk op het moment dat de brand, of dat het raam brak, was het waarschijnlijk al te laat en was die vrouw gewoon of ja, gewoon niet meer bij, of die was dan waarschijnlijk al overleden. Want anders dan zou je toch wel iets hebben gehoord.
Nou, precies. Ik denk. Maar dat is weer speculeren.
Ja.
Dat ze misschien al eerder vermoord was. En dat hij daarna het huis in brand heeft gestoken. Ja, want ze namen haar dus ook zo voorzichtig mee. En er werd onderzoek verricht op het lichaam.
Inderdaad.
Maar goed, hij was dus die man van haar was dus overspannen.
Ja.
Dus ook niet toerekeningsvatbaar.
Nee, inderdaad.
Maar ja, het is... niet prettig als dat je man is.
Nee, inderdaad.
Maar dat was toen natuurlijk in die tijd, kwam dat voor. Nu hoor je natuurlijk veel vaker dat mensen een stoornis hebben. Of kijk, dat zullen ze toen ook wel hebben gehad. Maar nu wordt er natuurlijk veel meer hulp geboden.
Er wordt veel meer gepraat over alles.
Alhoewel, het is de bedoeling dat er veel meer hulp wordt geboden.
Ja, dat is nu nog een beetje
meer. Ja, en toen kreeg ze gewoon gelijk een injectie. Poep.
Ja.
En dan moet ook dat de huisarts daarvoor komen.
Ja. Misschien stond hij er gewoon al.
Ja, dat zou kunnen. Smeerdik is niet zo rond. Ja,
nee. Dat vond ik ook wel een bijzonder iets eigenlijk. Ja. Wordt de huisarts gebeld, deze man? Of ja, misschien stond hij er toevallig. Nou ja, dan heeft hij ook geen injectie bij zich.
Nee, dat is dan ook wel heel toevallig.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Nou ja, en je zal Rien de Bruin zijn.
Ja.
Die eventjes wil gaan leren.
Ja.
Voor je proefwerk.
Ja, maar dat is denk ik ook niet gelukt, denk ik meer.
Nee.
Nee. Ik hoop dat hij een voldoende heeft gehaald.
Ik hoop het ook.
Oké. Okay.
Nou, dus dit waren eigenlijk twee afleveringen in één.
Ja.
Was maar wel op dezelfde plek.
Ja. Ja, dat vind ik ook wel gek eigenlijk.
Ja.
Heel toevallig.
Ja.
Nou, als ik er nog een keertje langs zei, dan...
Niet Kate Hill gaan wonen.
Nee.
Oké. Okay. Nou,
dankjewel dat ik weer mocht komen.
Ja, en jij bedankt dat je er weer bij was.
Ja.
Tot de volgende.
Naast de moorden in 1983 en 2011 aan het Kate Hill in Sint Maartensdijk, werd er in 1995, niet aan het Kate Hill, maar elders, een moord gepleegd door een man uit diezelfde plaats, de toen 49-jarige B. van het H. Van het H. Leiden. Na het verlaten van zijn vriendin, eind juli 1995, een zwervend bestaan en hield zich voornamelijk op in de Belgisch-Nederlandse grensstreek. Eind september ontmoette hij in een café aan de grens de aan drank verslaafde, toen 40-jarige Carla Aerts, die tijdelijk bij haar moeder in Putten verbleef. In zijn auto kregen ze ruzie over seks. Door met een karateklap haar strottenhoofd te verbrijzelen, maakte Van het H. in 1995 een eind aan haar leven. Het stoffelijk overschot dumpte hij in een greppel bij het spuikkanaal bij Bad. Aan de moeder van Carla vertelde hij een dag later dat hij haar in Antwerpen was kwijtgeraakt. Enkele weken later werd haar lichaam door wandelaars gevonden. Doordat de moeder van Carla het kenteken van het H. zijn auto had genoteerd, kon deze worden achterhaald. Van het H. werd in België aangehouden en naar Nederland uitgeleverd. Bij zijn 11e verhoor legde hij een bekentenis af. De man is ook veroordeeld voor het verkrachten van zijn toenmalige vriendin. Tegen Van het H. was destijds 10 jaar cel geëist. Gevonnist werd 7 jaar. Uiteindelijk resulteerde de zaak in hoger beroep in een celstraf van 6 jaar. In alle gevallen bleef de TBS met dwangverpleging overeind. Die TBS wordt dus nu al ruim 20 jaar verlengd, maar daar lijkt nu langzamerhand een eind aan te komen. Als de man zelfstandig gaat wonen, zou hij kunnen overgaan op TBS met voorwaarden. Wanneer kan er TBS opgelegd worden? Een rechter kan TBS opleggen als er aan 3 voorwaarden is voldaan. Er is een misdrijf gepleegd, zoals een verkrachting, moord of aanslagen, waarvoor je minstens een celstraf krijgt van 4 jaar. Als je gedeeltelijk of volledig ontoerekeningsvatbaar bent. Of als de rechter denkt dat er een grote kans is dat je opnieuw de fout ingaat. Er zijn 2 vormen van TBS, met voorwaarden en met dwangverpleging. Als er over TBS wordt gesproken, gaat het meestal over TBS met dwangverpleging. Dit is de vorm waarbij iemand in een kliniek wordt opgenomen voor behandelingen. In eerste instantie wordt dit opgelegd voor 2 jaar. Daarna wordt door een rechter besloten of de behandeling klaar is, of dat hij nog verder moet worden verlengd. Gemiddeld duurt een TBS-behandeling 7 jaar en 7 maanden, maar het kan ook korter of langer duren. Er zijn ook gevallen bekend van mensen die een gevaar voor de samenleving blijven. Zij komen niet meer vrij. Dan heb je nog een minder bekende vorm van TBS. Dat is TBS met voorwaarden. Dan woont iemand vaak gewoon in een huis, maar moet wel therapie volgen en zich melden bij de reclassering. Die controleert of de TBS'er zich aan de verplichte afspraken houdt. In veel gevallen mag je als TBS'er geen drugs of alcohol gebruiken. Een andere regel kan zijn dat je het moet melden als je een relatie krijgt of bij iemand blijft slapen. De inmiddels 77-jarige Van het H. woont in Utrecht in een woonvoorziening van de Van der Hoeven Kliniek. Maar zijn behandelaars zien mogelijkheden voor de overgang naar een zelfstandige woning. De bejaarde Utrechter vertelde in de rechtbank van Middelburg dat het perfect met hem gaat. Ik werk op de houtafdeling en ga naar het buurtcentrum. Ik ga niet tegen de geraniums aan zitten kijken. Met roken en drinken ben ik ook al heel lang gestopt. Ook de psycholoog van de kliniek waar hij verblijft was positief. Het recidieve gevaar wordt ingeschat op laag op dit moment. Bij het wegvallen van toezicht of als de man een relatie krijgt, kan dit veranderen naar matig. Het is daarom belangrijk dat toezicht en controlemomenten blijven, ook als hij zelfstandig woont. De officier van justitie eiste weliswaar een verlenging van TBS met dwangverpleging met 1 jaar, maar dat zou gezien moeten worden als een overgangsjaar. Het kan namelijk zomaar 1 jaar duren voordat de man een woning toegewezen krijgt. In juni van dit jaar legt de rechtbank nog 1 jaar TBS op, doordat er een flinke wachtlijst is voor een eigen woning. Als er een woonplek gevonden is, kan toegewerkt worden naar een voorwaardelijke beëindiging van de TBS. Dat zal onder begeleiding van de reclassering zijn. De rechtbank wil dat de reclassering voor de volgende zitting een rapport opmaakt met daarin een advies over de voorwaardelijke beëindiging van de TBS. Nou, en met al deze moorden rondom Smirdiek beëindigen we deze aflevering. Graag wil ik hierop wijzen dat het beeldmateriaal die bij de aflevering hoort te vinden is op het Instagram-account potcrime_aan_zee. Mocht je nou graag luisteren naar Potcrime aan Zee en wil je niks missen, klik dan op volgen. Dit hebben al veel luisteraars gedaan, daarvoor mijn dank. Heb je vrienden die ook van true crime houden of vrienden die ook uit Zeeland komen? Deel dan Potcrime aan Zee met ze. Deze is te beluisteren op Spotify, Podimo en Apple Podcast. Ik ben geen professional, maar iedere week zullen er verbeterpunten te horen zijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.